heal a guide in this house. Don't you heal a guide in this house.
Ja, Vader in de hemel. Heer, we danken u dat u een God bent die vol is van schoonheid. Uw majesteit gaat boven diamanten. Heer, er is niets en niemand aan u gelijk. En als we dat dan samen zingen en dat ook als gebed naar u op laten stijgen, Heer, toon uw heerlijkheid in dit huis. Heer, dan is het moeilijk om te beseffen waar we precies om vragen. Heer, u bent zo heilig, u bent zo groot, u bent zo ontzagwekkend. Heer, de engelen aanbidden u. Heer, wij aanbidden u. U bent Jezus, u bent koning. Heer, u bent gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. U bent trouw. Heer, trouw aan ons als kerk. Trouw aan ons als mensen, als gezinnen. Trouw aan elke generatie weer. Trouw aan uw schepping. Heer, dank u wel. En dank u wel dat u hier bent met uw heerlijkheid. Dank u wel dat u hier bent met uw grootheid. En ik wil u bidden dat, ja, we overweldigd zullen zijn van wie u bent. En als we naar huis zullen gaan, dat we vol zullen zijn van uw kracht, van uw genade. Vol van de intimiteit die we met u mogen beleven. Heer, wilt u zo met ons zijn? En inderdaad is ons gebed dat als we hier u ontmoeten, dat we dat mee zullen nemen naar huis. En dat onze omgeving dat licht, die schoonheid, die schittering zal zien. En dat vele mensen tot geloof zullen komen in deze omgeving. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Ja, goedemiddag allemaal. Fijn om in jullie midden te zijn. Het is alweer een poosje geleden dat ik hier was. Ik ben inderdaad dus Jan Storvogel, zoon van Wim en Kobi natuurlijk. En ik ben hier zelf 10 jaar lang lid geweest in de gemeente van 1996 tot 2006. En de tijd hier in de gemeente heb ik als heel bijzonder ervaren. Ik ben erg gegroeid hier als persoon, maar ook in mijn geloof. En ik heb heel veel te danken aan jullie als gemeente. Als tiener kwam ik hier binnen, als twintiger ging ik hier weg. En toen in 2006 ben ik voorganger geworden in Emmen. En in Emmen is het trouwens ook fantastisch hoor. Dat is nu echt mijn thuis. Het voelt nu hier een beetje als gast. Ook al ken ik hier ook heel veel mensen. En in Emmen gebeuren ook veel mooie dingen. Het is een mooie gemeente. Mooie mensen met wie ik daar ook mag samenwerken. We zijn nu bezig met de kerstnachtdienst. Hopen op 1600 mensen. Dus dat is ook weer een hele mooie hoofdstuk, zal het gaan worden in onze geschiedenis van ons als kerk. Met Goede Vrijdag willen we een hele mooie tocht door het bos heen gaan maken, met allemaal lichten. En dan komen ze bij een dramastuk en dan gaan ze weer door. En dan komen ze bij een korte preek en dan weer door. Dan komen ze bij het avondmaal. En dan nodigen we heel Emmen voor uit om die tocht door het bos heen te gaan maken. Om zo iets te gaan vertellen over onze Heer Jezus, die voor hun ook is gekruisigd. En waarom vertel ik dat al dat soort dingen? Nou, het werk wat in Emmen nu gaande is, is allemaal vrucht ook van jullie handen. 8 jaar geleden heeft deze kerk gezegd, wij gaan investeren in Emmen. Wij gaan daar onze wijsheid, onze inzichten, maar ook ons geld, er is zo'n 60, 70 of 80.000 euro die kant op gegaan. En daar gaat het werk ook gewoon weer door. En dat vind ik ook zo het machtige van Gods Koninkrijk. Als jullie als kerk geven, en dan op een gegeven moment ga je ook zelf weer door, maar God gaat daar ook weer mee verder. God die bouwt daardoorheen ook weer zijn koninkrijk. En daarom wil ik jullie dus ook bemoedigen. Alles wat in Emmen gebeurt is deels ook jullie vrucht. En de zegeningen die jullie aan ons hebben gegeven, die zullen uiteindelijk ook weer terugkomen bij jullie als zegen. Dus bedankt daarvoor. Ik wil met jullie gedeelte gaan lezen uit Exodus 17. En dat gaat over Mozes en Jozua. En samen zullen we het gaan lezen. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. En toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ik zelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek te strijden. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Gur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legde Aaron en Gur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes, leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, de Heer is mijn banier. En hij zei, omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Tot zover. Even een slokje water. Ja, we lezen dus hier een geschiedenis van het volk Israël wat door de woestijn trekt. Zo'n 1,5 miljoen mensen. En je kunt je voorstellen dat dat een vrij kwetsbare groep was. Want bij die 1,5 miljoen mensen waren ouderen, bejaarden, er waren kinderen, er was vee, er waren vrouwen. Dus je kunt je voorstellen dat het makkelijk prooi was voor de nomaden die in de woestijn leefden. En dacht van, weet je, wij kunnen hier makkelijk ze overwinnen en daar heel veel buit uit meepakken en zo heel rijk gaan worden. En zo gebeurde het dus ook. De Amalekieten waren nomaden die leefden in de woestijn. Ze leefden een beetje tussen Arabië en de Sinaï in. Ze waren nakomelingen van Esau, de broer van Jacob, wat weer de voorvader was van de Israëlieten. En deze Amalekieten zagen daar dat volk en wilden het gaan aanvallen. En elke keer als we de Amalekieten zien in de Bijbel, zijn het vijanden van de Israëlieten. Ze waren vijanden van het volk van God. En elke keer is er oorlog en strijd tussen deze twee volkeren, tot het uiteindelijk koning David de Amalekieten voorgoed verslaat. En daarna zien we nooit meer wat terug van deze Amalekieten in de Bijbel. En nu vallen ze dus Israël aan midden in de woestijn. En het is interessant om te zien wat Mozes doet. Want Mozes was de leider van het volk. Mozes had het volk geleid uit Egypte. En keer op keer als er een strijd te wachten stond, keer op keer als er oorlog was, was Mozes degene die voorop ging. Die voorop ging voor het volk en ze leidde naar de overwinning. We hebben het gezien bij de 10 plagen van Egypte. Hij was degene die keer op keer naar de farao ging en zei van laat mijn volk gaan. En keer op keer weigerde de farao en er kwam weer een of andere plaag. En dan zei de farao, weet je, ze mogen wel weer gaan en dan weer niet. En dan ging maar een beetje door. Maar Mozes was degene die voorop ging in de strijd. En ook bij de Rode Zee, als daar het volk van Egypte kwam en de Israëlieten in paniek waren, was Mozes in rust. En hij bad tot God en hij strekte zijn staf uit over de zee. En de zee die spleet uiteen en ze konden er doorheen. En uiteindelijk gingen daar de Egyptenaren in verdrinken. Mozes was de man, Mozes was de leider, Mozes ging keer op keer voorop. Maar hier zien we een heel ander beeld. Hier zien we dat Mozes gaat naar Jozua, een van de komende generatie. En hij zegt tegen Jozua, ik wil dat jij de strijd aangaat. Zoek maar een paar mannen op en ga jij maar strijden voor Israël. En ik geloof dat dat een woord is voor ons als kerk hier in Groningen. Ik geloof dat dat een woord is voor ons als kerk hier in Nederland. Wij moeten gaan leren de volgende generatie wat het is om te strijden voor de Heer, onze God. Wij moeten de volgende generatie gaan leren wat het is om te gaan overwinnen in de naam van de Heer Jezus Christus. En ik zie veel te veel kerken die dat niet doen. Veel te veel kerken die zeggen, weet je, die tieners en kinderen, ja, het is allemaal wel belangrijk, maar we gaan ze niet leren om midden in de strijd te staan. Laat ze maar een beetje aan de zijkant staan. Laat ze maar een beetje opgroeien. En dan zien we wel wat er uitkomt. En ik geloof dat dit een woord is voor ons hier in Groningen. Durven wij nog te gaan investeren in de volgende generatie? Durven wij de volgende generatie nog te zeggen, weet je, jij krijgt verantwoordelijkheden op jouw schouders. Ik geloof dat God jou heeft uitgekozen. Ik zie jouw gaven en talenten. Ik zie jouw passie. Ik zie wat God jou heeft gegeven. En weet je, jij mag dat gaan omarmen. Pak het maar. En ik zal wel op de achtergrond daar voor jou zijn om jou te bemoedigen en te ondersteunen. Mijn vraag aan jou is, zie jij nog de mensen die 10, 20 of 30 jaar jonger zijn dan jou? En investeer je in hen, zodat ze, als jij uiteindelijk al lang in de heerlijkheid bent, zij weer door kunnen gaan met het koninkrijk van God hier op deze aarde. Een paar jaar geleden sprak ik met een oude vriend. En zijn vader was ook voorganger. En die was vaak aan het preken en die gaf vaak leiding ook aan de gemeente. En deze vriend zei tegen mij, weet je, ik geloofde in God. En ik had verlangens om ook te preken, had verlangens om verantwoordelijkheden te krijgen. Maar mijn vader zag me nooit. Hij vertrouwde mij helemaal niks toe. En hij zei ook tegen mij, als mijn vader dat wel had gedaan, had mijn leven er nu compleet anders uitgezien. Zie jij je eigen kinderen nog? Zie jij hun verlangens? Zie je hun passie? Zie je hun drive? En durf je dat verantwoordelijkheid te geven? Durf je ze een plek te geven? Durf je alles wat in jouw vermogen ligt, daarin te zeggen, weet je, ga maar op mijn schouders staan. En word maar gezegend. En ga maar strijden. En leer maar wat het is om te gaan overwinnen in de naam van de Heere Jezus Christus. Zien we de volgende generatie nog. Weet je, als we kijken naar het Nieuwe Testament, dan zien we hetzelfde ook in het Nieuwe Testament gebeuren. Als we kijken naar Paulus en Timotheus, dan staat er in 1 Timotheus 1, vers 18 en 19 het volgende. Paulus zegt dat Timotheus, mijn kind, ik vertrouw jou deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laat het die je tot steun zijn in de goede strijd die je toegerust met geloof en een zuiver geweten moet voeren. Zie je wat hier staat? Paulus ziet hier iemand uit de volgende generatie. En hij haalt Timotheus bij zich en ze zegt, Timotheus, mijn kind. Weet je, Timotheus had toch helemaal niet zoveel bereikt in zijn leven. Had nog helemaal niet zoveel laten zien wat hij allemaal kon. En toch zegt Paulus, weet je, mijn kind, ik vertrouw jou deze opdracht toe. En doet hij niet op grond van wat hij allemaal al heeft bereikt, maar op grond van het profetische woord wat op Timotheus' schouders ligt. Durven wij met geestelijke ogen te kijken naar de kinderen, naar de tieners, naar de twintigers, naar de dertigers. Durven wij te zien wat God in die personen ziet? Of kijken we alleen naar wat mensen hebben bereikt in hun leven? En weet je waarom Paulus zoveel vertrouwen heeft in Timotheus? Want hij zegt, weet je, je bent toegerust met geloof. Weet je, wij hebben een geloof in een God die oneindig veel meer kan doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Wij hebben een geloof in een God die God is van elk mens en van elke generatie. We hebben geloof in een God die in elke generatie heeft gewerkt. Tot nu toe, tot 2014. En dat geeft ons ook weer geloof om de volgende generatie te dienen. Want God gaat ook met die generatie iets doen. God is met die generatie ook iets van plan. En daarom zegt Paulus, omdat jij gezegend bent met geloof. En met een zuiver geweten, omdat Christus Jezus jou heeft vrijgekocht. Daarom vertrouw ik jou deze opdracht toe. Ga maar, knal maar, doe maar. En ik ben je backup. Mooi, hè? Zoals Paulus Timotheus zegende, zo zegende Mozes Jozua. En mijn vraag aan jou is, als jij al volwassen bent in je geloof, al een oudere bent in het geloof. Wie is jouw Jozua? Wie is jouw Timotheus? Wie geef jij de springplank? Wie ga jij ondersteunen? En weet je, dat kan ook best eens nadelen hebben. Het is ook al niet altijd leuk. Want als jij de volgende generatie gaat zegenen, als jij de volgende generaties plekken gaat geven en verantwoordelijkheid gaat geven, dan gaan ze dingen anders doen dan dat jij gewend bent. Dan gaan ze dingen anders doen, ja, dan jij had gehoopt misschien wel. Ze gaan dingen net rechtsom doen, terwijl jij altijd gewend was linksom te doen. En je denkt van waarom doen ze het nou zo? En ze hebben ook niet de wijsheid en inzichten die jij in alle jaren hebt opgebouwd, want ze zijn net nieuw. Ze zijn fris, ze komen net uit de kweek en huppakee, daar gaan ze. Hoe doe je dat dan goed? Hoe dien je dan optimaal en op een goede manier de volgende generatie? Nou, laten we teruggaan naar het verhaal van Mozes. Want weet je wat Mozes doet? Mozes zegt niet tegen Jozua, ga jij maar de strijd aan, ik ga in mijn tent liggen. En vanavond kan je me eruit halen en dan hoor ik wel hoe de strijd is gegaan. Nee, Mozes die gaat bovenop de berg staan om de strijd te aanschouwen. Nou zijn er sommige ouderen die dat heel goed kunnen. Die gaan bovenop de berg staan en die kijken in de gemeente hoe alles gaat. En ze zien hoeveel er verkeerd gaat. En dan kun je denken van Jozua, dat doe je niet slim. Oh Jozua, waarom doe je het niet zo? Oh Jozua maakt er helemaal niks van. En dan na de strijd zeggen van Jozua, ik heb even wat evaluatiepuntjes. Even kijken, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. En de volgende keer kan je het misschien wat beter doen. Nee, dat doet Mozes niet. Er staat in de Bijbel, hij gaat met gespreide handen staan op de berg. En dat is een algemene gebedshouding in het Oude Testament. En daar staat Mozes dan van zonsopgang tot zonsondergang. En zolang Mozes zijn handen gestrekt heeft in een biddende houding, wint Jozua in het dal. En zodra zijn handen te moe worden en zijn handen zakken, verliest Jozua. En uiteindelijk wordt Mozes dan op een steen ingezet en Geur en Aaron, zijn twee intimici, ondersteunen zijn handen, zodat Jozua de strijd kan winnen. In het dal. Mozes bidt. Zoals jullie weten is een paar maanden geleden mijn vader hier begraven in de gemeente. En mijn vader was, naast dat hij een vader voor me was, ook een voorbidder voor mij. Veel van jullie hebben waarschijnlijk wel gehoord dat de laatste dag van zijn leven hij al ons allemaal zegende. Alle kinderen van hem. En toen hij voor mij bad en ik zat bij zijn ziekenhuisbed, begon hij zijn zegen met, Jan, ik heb veel voor je gebeden. En al mijn gebeden heeft God verhoord. Weet je, mijn vader was een soort van Mozes voor mij. Hij was degene in 2006 die zei, weet je, ik wil dat je naar Emmen gaat om daar voorganger te worden. En op dat moment waren mevrouw en ik al een jaar aan het bidden voor een kerk om voorganger te worden. En in de eerste jaren heeft hij ons ontzettend geholpen in zijn wijsheid, in zijn inzicht. Als was ik daar echt wel verdronken of weet ik veel wat was met me gebeurd. Maar mijn vader hielp mij op de achtergrond enorm. En toen hij deze woorden zei, Jan, ik heb veel voor je gebeden. En al mijn gebeden heeft God verhoord. Toen ging ik me afvragen, wat zal mijn vader voor mij allemaal gebeden hebben in de afgelopen jaren? En ik geloof dat hij gebeden heeft voor een prachtige vrouw die ik heb gekregen in Esther. Voor prachtige kinderen, Lucas, Jesse en Tom. En het is een vreugde om zo'n mooi gezin te hebben. Ik kan me ook voorstellen, dat weet ik ook zeker, hij heeft veel voor me gebeden voor de kerk in Emmen. Dat het een vruchtbare, vruchtvolle bediening zou zijn. Dat veel mensen tot een geloof zouden komen en de Heer Jezus zouden leren kennen. En God heeft dat verhoord, er is veel gebeurd in Emmen. Of mijn rol misschien bij de vierde musketier, waar ik verantwoordelijk mag zijn, dat er miljoenen gaan naar armen en vervolgden en mensen in slavernij. Ik geloof dat hij daar ook voor gebeden heeft. En mijn vraag aan jou deze ochtend is, voor wie bid jij? En de tweede vraag is, en wat bid jij? Durven wij nog grote gebeden te bidden? Durven wij nog dingen te bidden voor de mensen die na ons komen. Dat ze verantwoordelijkheden krijgen die hun misschien wel slapeloze nachten zal geven. Durven te bidden voor onze kinderen. Dat ze taken krijgen waar ze hun hele leven aan moeten toewijden. En alle bloed, zweet en tranen aan moeten geven. Durven wij groot te bidden voor de generatie die na ons komt. Durven we dat nog en doen we dat nog? Afgelopen week was ik bij Anne van der Bijl, bij hem thuis. Kom ik niet zo vaak, was de eerste keer. En we kregen het over de IS, hè, want hij heeft veel met terroristen gewerkt. En toen begon hij een beetje, ja, als ik nog wat jonger was geweest, dan was ik erheen gegaan. En Henk, mijn broer, die vroeg aan hem, zou je dat echt doen? Ik bedoel, ze zijn toch wel anders dan Hamas of dan de Taliban? Hij zegt, natuurlijk zou ik erheen gaan. Weet je hebt maar twee soorten mensen. Je hebt alleen maar heiligen of zondaren. En als ze zonder zijn, dan moet je er gewoon heen gaan om ze het evangelie van de Heer Jezus Christus te vertellen. Maar ja, ik ben te oud. En toen zei hij, maar ik heb een nieuwe bediening van God ontvangen gekregen. 86 jaar. Ik heb nu de bediening van gebed. En Anne van der Bijl staat daar op dat wereldtoneel, op die berg. En ziet alles wat er gebeurt. En hij kan er niet meer naartoe. Maar hij kan nog wel steeds bidden. Er zijn hier nog mannen en vrouwen die zeggen, weet je, ik ben een voorbidder voor deze kerk. Ik sta hier om die generaties heen en ik blijf bidden. Ik ga met mijn handen gestrekt staan van de zonsopkomst tot zonsondergang. En ik bid. Ik bid dat de volgende generatie leert wat het is om te winnen. Ik bid. En ik weet, zolang ik bid, kan God op een machtige manier werken. Ik bid tot mijn knieën blauw zijn. Ik bid en blijf bidden. En ik zie alles gebeuren. En als ik dingen fout zie gaan gebeuren, dan ga ik niet klagen of zeuren of mopperen. Nee, dan ga ik nog harder bidden. Want ik heb een God die gebeden verhoort. Ik ben een bidder. En tegelijkertijd, als je naar Mozes kijkt en je bestudeert de Hebreeuwse tekst, dan zie je dat hij niet alleen een gebedshouding aanneemt. De Hebreeuwse tekst laat zien dat hij in een soort van overwinningshouding stond. Wij zouden een beetje zo staan, van, yeah, weet je wel. Een Hebreeuwse overwinningshouding. Ik weet niet precies hoe dat eruit ziet, maar hij staat daar in de overwinning. Van zonsopgang tot zonsondergang juicht hij als het ware voor Jozua en zijn leger. En gelooft hij dat God de overwinning gaat geven. En daarbij moest ik denken aan 1 Johannes 2 vers 14. Waar staat, ouderen, u schrijf ik. U kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik. U bent sterk. Houd het woord van God. Het woord van God blijft in u en u hebt het kwaad overwonnen. En deze tekst zie ik terugkomen hier bij Mozes en Jozua. Want Mozes kende God. Mozes had God al heel veel keren gezien. Mozes had God ontmoet. En hij wist van, dit is een God die gebeden verhoort. Dit is een God die de overwinning geeft. Dit is een God die keer op keer zijn kracht en zijn macht en zijn majesteit betoont. En dus als ik bid, bid ik niet van, oh Heere God, wilt u me helpen? Nee, ik bid vanuit de overwinning. Want ik heb de overwinning keer op keer gezien. En dus staat hij daar vanuit de overwinning. En deze kerk heeft mannen en vrouwen nodig die vanuit de overwinning gaan bidden voor deze kerk. Die vanuit de overwinning gaan staan. En die dat als ze zien dat sommige van de volgende generatie ontmoedigd raken. Of misschien te neergedrukt door zonde of door zorg of wat ook maar. Dat ze zeggen, weet je, ik ben daar doorheen geweest. En ik heb gezien dat God bij machten is jou daaruit te trekken en te halen. Ik heb gezien wat God heeft gedaan in de afgelopen tientallen jaren. Ik was erbij. Ik ken God. En ik wil jou bemoedigen dat deze God bij jou zal blijven en je nooit zal vergeten of nooit zal verlaten. Ik ga voor jou bidden en ik sta voor jou in de overwinning. Zijn hier nog mannen en vrouwen die de overwinning kennen, die God kennen? En misschien denk je als tiener of als twintig, weet je, ik ken God ook. Maar ik zal je wat vertellen, hier de vijftigers of de zestigers of de zeventigers, die kennen God op een andere manier. Want die hebben God door hun hele leven heen gezien. Die hebben hoogtepunten, hele hoge punten met God meegemaakt, maar ook hele diepe dalen. En dwars door dat leven heen, hebben ze God op een manier leren kennen waar wij nog van dromen. En dus mogen we ook van hun ontvangen. En mogen we van hun leren. En mogen ze om ons heen staan vanuit de overwinning. En tegelijkertijd zie je, dus dat is ook een woord voor Jozua. U bent sterk. Jozua was een sterke kerel. Het woord van God blijft in u. Ja, Jozua was een man van het woord. Die dicht bij God bleef. En u hebt het kwaad overwonnen. Ja, Jozua leerde hier voor het eerst wat het was om het kwaad te overwinnen. Jozua werd hier klaargestoomd om uiteindelijk het beloofde land in te nemen. En Mozes op te volgen als leider van Israël. En weet je, als jongere, als je volop in die strijd staat, dan is er een gevaar. Dan kan je het idee hebben dat jij heel hard aan het vechten bent en aan het winnen bent. En uiteindelijk heb je de overwinning en heb je het idee, weet je, die ouderen hebben we niet nodig. Wij kunnen het allemaal wel zelf. Hier, kijk maar, ik heb deze overwinning behaald en deze en die. Die ouderen, weet je, laat die maar lekker mopperen, laat die maar lekker in een hoekje zitten. Maar als je goed naar dit gedeelte kijkt, is het niet Jozua die de overwinning behaalt. Het is Mozes. Want zolang Mozes met zijn armen gestrekt staat, wint het volk Israël. En zodra zijn armen zakken, verliest het volk. En dus moeten wij als jongeren kijken naar de ouderen en kijken naar hun op de berg en hun daarvoor eren voor hun aandeel in het gevecht. Moeten we hun eren voor hun strijd. Moeten we hun eren dat ze aanwezig zijn en daar staan en kijken en daar biddend voor je zijn en daar de overwinning proclameren over jouw leven. Jongeren, je hebt de ouderen nodig. Hoeveel ouderen heb jij in jouw leven die jij invloed laat uitoefenen op jouw leven? Hoe vaak ga je naar iemand toe om te vragen om wijsheid, om inzicht, om bepaalde stappen te nemen of keuzes? Als jongere heb je het doorleefde geloof nodig van de ouderen. Dus ga naar ze toe en gebruik dat ten volle. In mijn leven heb ik heel veel ouderen gehad die in mij geloofd hebben, maar die ik ook opgezocht heb. Ik heb net al het voorbeeld van mijn vader genoemd, maar ook een Wim Miedema. Die heeft het eerste jaar, twee jaar mij in Emmen enorm geholpen. Ik ging keer op keer in zo'n mooie BMW naar Emmen toe. En dan weer terug. En we hadden hele gesprekken over de kerk en hoe we dingen moesten aanpakken. En ik heb zoveel gehad aan zijn inzichten en aan zijn wijsheid. Ik moet denken aan Henk Paul Krijgsheld. Ik weet niet, zit hij in de zaal? Nee? Nou, Henk Paul heeft mij de eerste jaren bij Edison Action enorm geholpen. Ik mocht heel vaak bij hem thuis eten. Daarna hadden we een coachingsgesprek. En ik heb heel veel geleerd over zijn leiderschap en over hoe hij de dingen zag. En ik ben erdoor gegroeid als persoon. En Eugène Poppen heeft ook enorm in mij geïnvesteerd. En zo zijn er wel meer mannen geweest die een generatie ouder waren dan mij. En die mij hebben gediend in mijn bediening en in mijn persoon. En daardoor kon ik weer verder groeien. En kon ik soms, werd ik ook behoed voor fouten die ik anders gemaakt zou hebben. Dus jongeren, zoek de oudere generatie op. Want ik geloof dat een sterk, jong, fris geloof, gecombineerd met een doorleefd vast geloof, jong en oud, als dat samen gebundeld wordt, ja, dan kan de duisternis hier in Groningen zijn borst nat maken. Echt waar. Dan kan de duisternis in Groningen zijn borst nat maken. Dan gaat er heel wat gebeuren hier. Je hebt elkaar nodig. Ik wil eindigen met twee kleine puntjes voor na de overwinning. Eerste wat we lezen is dat God de opdracht geeft dat ze dit nooit mogen vergeten. Dat vind ik zo machtig mooi in de Bijbel, hè? De Bijbel maakt duidelijk, als jij valt in zonde, als je domme dingen doet, keer je daar dan van af, vraag vergeving en je ontvangt het en je mag weer doorgaan. Vergeet het. Vergeet alle troep. Vergeet alle vuilnis. Vergeet alle dingen die verkeerd zijn gegaan. Vergeet het gewoon en laat het achter je. Maar als het gaat om overwinningen. Als het gaat om dingen die God heeft gedaan. Dan zegt de Bijbel keer op keer gedenk het. Denk er elke keer aan terug. Vergeet het geen moment. Zie wat God heeft gedaan. En als jullie kijken hier naar jullie als kerk de afgelopen jaren, kijk naar alle zegeningen die God heeft gegeven en gedenk ze keer op keer op keer op keer op keer op keer. Vergeet ze nooit. De Bijbel maakt duidelijk, tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er? Nee, nou, denk dat dan ook aan. Ja. En de Heer Jezus zegt, als je mij volgt, dan is mijn last licht en mijn juk zacht. Sommigen van jullie lopen met een veel te zwaar juk op. Met een veel te zware last. En Jezus zegt gewoon, geef het maar aan mij. En kijk naar alle mooie dingen die ik in jouw leven heb gedaan. Die ik hier in de kerk heb gedaan. En dank mij daarvoor. Tel je zegeningen. En ga licht door dat leven heen. Dat is toch mooi? Zo heeft God het bedoeld. En het tweede, wat Mozes dan doet, dan hebben ze de overwinning behaald. En je kunt zeggen, het ging om Mozes met zijn armen gespreid. Je kunt zeggen, het ging om Jozua die daar zo hard aan het vechten was. Maar uiteindelijk komen ze daar dan samen, oud en jong. En bouwen ze daar een altaar voor de Heer hun God. En geven ze aan God de eer. Elke overwinning. Elke strijd. Alles wat God doet. Alles wat God geeft. Elke keer mogen we weer zeggen, Heere God, het is voor u. En we danken u ervoor. We prijzen uw naam ervoor. U bent het waard. Het gaat niet om oud. Het gaat niet om jong. Het gaat om God. Amen. Ik wil met jullie eindigen met een gebed. En die gebed willen we voor elkaar gaan bidden. En we willen eerst vanuit de jongeren een eerbetoon doen aan de ouderen. En nou, natuurlijk is het nu heel spannend. Wie is nou oud? En wie is nu jong? Nou, ik zei de eerste dienst, ik zei iedereen onder de 40 is jong, iedereen boven de 40 is oud. Nou, dat is heel confronterend hier voor bepaalde mensen. Het scheelt, ik ben dan jong. Hè? Want ik ben 34, nog een jong broekje. Maar stel je nu voor, je bent tussen 35 en 55. En je denkt van, ik hoor eigenlijk meer bij de jongeren, omdat ik nog een jong geloof heb. Of omdat ik nog echt onderweg ben. Dan mag je ook prima bij de jongeren staan of bij de ouderen. Dat mag je dan een beetje zelf weten. Maar ik heb een beetje scheidslijn 40, heb je 0 tot 40, 40 tot 80. Nou, mooi in het midden. Dan wil ik eigenlijk vragen zo de ouderen te gaan staan. En dat alle jongeren dit gebed, dit eerbetoon als het ware, naar hun uit te spreken. Een stuk waardering, een stuk respect. En ze te bedanken voor alles wat ze betekend hebben hier voor de kerk. Dus willen alle 40-plussers gaan staan. En jongeren, geef ze eerst maar even een heel hartelijk applaus. Want, En als jongelingen willen we het volgende zeggen. Jullie mogen mee zeggen. Vaders en moeders, wij danken jullie voor je trouw aan onze God. We danken jullie voor de offers die jullie hebben gebracht voor de bouw van deze gemeente. Wij danken jullie voor jullie gebeden. Wij eren jullie in jullie geestelijke volwassenheid. Wij eren jullie omdat jullie hem kennen. Op een wijze waarop wij hem zelf willen leren kennen. Amen. De ouderen mogen gaan zitten. En dan mogen de jongeren gaan staan. Ook de kinderen. En als ouderen willen we een gebed bidden voor de komende generatie. En jullie mogen meebidden, ouderen. Ik wil jou van harte dienen. En als Christus voor je zijn. Ik wil voor jou op de berg staan. Ik zal voor je bidden. Ik geloof dat je samen met onze God overwinningen gaat behalen. Zo zegen ik je met kracht, liefde en geloof van de Allerhoogste God. Amen. Amen. Nou, wees zo voor elkaar, generaties. Amen.
I believe in the Holy Spirit, our God is three.